Hebreeën 6 vanaf vers 4. Want het is onmogelijk degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest is deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf en de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke ze ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die donen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zal vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat in ieder van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zij dergenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenis beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand had die meerder was, had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf en zeggende, waarlijk zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo lakmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Tot zover. De volgende keren hebben wij ons tamelijk uitgebreid bezig gehouden met de laatste woorden van Hebreeën 5 en ook met de eerste versen van Hebreeën 6, want die versen die blijken de grote drempel te zijn waar de apostel Paulus in elk geval overheen moest en waar de lezers van deze brief uiteraard overheen moesten om werkelijk te komen bij de wezenlijke inhoud van deze brief. De werkelijke inhoud van deze brief wordt uiteengezet namelijk in de volgende paar hoofdstukken. Daar komt de brief eigenlijk aan een climax, in een uiteenzetting over de tegenwoordige positie van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, als de oorzaak van eeuwige zaligheid, of hoe het allemaal maar heten mag. Het zijn dingen die weliswaar in de voorgaande hoofdstukken al genoemd zijn, maar we hebben gezien hoe de apostel steeds wel die dingen noemt, maar dan er niet verder op ingaat. Integendeel, hij doet dan dikwijls een paar stappen weer achteruit, weer terug, en neemt opnieuw een aanloop om bij hetzelfde onderwerp te komen. Het is wel populair gezegd, maar niettemin, zo zit het in elkaar. En daarna zegt hij aan het einde van hoofdstuk 5... dat hij over deze dingen zoveel te zeggen heeft. En die vele dingen komen natuurlijk met name in hoofdstuk 7 tot en met 10. Want daar komen we eigenlijk aan het hoogtepunt. Maar hij zegt, ze zijn zo moeilijk te verklaren. Niet omdat ze werkelijk moeilijk zijn, want dat zijn ze helemaal niet. Tenminste, theoretisch niet. Maar ze zijn zo moeilijk te verklaren omdat gij traag om te horen geworden zijt. Want gij hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. 5 vers 12. Gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijs. Enzovoorts. En hij verwijt dus min of meer zijn lezers. Laten we voor het gemak maar aannemen dat ze Hebreeën heten. Dat is makkelijker praten, hè. Maar hij verwijt die Hebreeën dus feitelijk dat zij weliswaar behouden geworden zijn en behouden worden door geloof, maar dat zij daarna inderdaad niet verder komen dan de eerste beginselen van de woorden Gods. Bezig blijven met bij de melk. Sterker nog, ze hebben wederom van nodig dat die eerste beginselen aan hen uiteengezet worden. En helaas, sommigen komen ook inderdaad nooit verder. Ik moet u zeggen, dat kan alleen maar uit onwil zijn en uit ongeloof. Want ik weet wel dat het een omstreden zaak is en een misbruikte gedachtegang, maar het neemt niet weg dat vele gelovigen in de praktijk eenvoudiger als ongelovigen beschreven zouden kunnen worden, omdat maar de vraag is wat men eigenlijk gelooft. Dat wil zeggen, als men maar weinig gelooft van het woord Gods, dan kan men, als men tenminste gelooft in de dood en opstanding van Christus, wel als gelovige worden aangemerkt en zichzelf als gelovige en dus inderdaad als wedergeboren zien. Dat is ook volkomen terecht. Maar als men daarna verder van het woord Gods verder niks meer gelooft, ja, dan gedraagt zo iemand zich dan kennelijk toch als ongelovig. En dat is het probleem. Een probleem wat niet alleen hier besproken wordt, maar wat ook tamelijk uitgebreid besproken wordt, zoals we trouwens al min of meer gezien hebben met name de eerste en ook in de tweede Korinthebrief en tot op zekere hoogte de Galatenbrief. Wel, we moeten bij dat onderwerp nou weer aansluiten, want het punt is dat de apostel zegt, er is vaste spijs. En u begrijpt net zo goed als ik dat een mens het grootste gedeelte van zijn leven gewoon vaste spijs eet. Want de melk is uiteraard gewoon de moedermelk. En die is weliswaar voor nieuwgeboren kinderkens, om de uitdrukking van Petrus dan nog een keer te gebruiken. Maar het is niet het normale voedsel waarmee een mens zich mee voedt. En zo geldt het voor de gelovigen ook. De melk mag dan aanbevolen worden door Petrus. Het neemt echter niet weg dat het niet het normale voedsel is waar de gelovige mee gevoed wordt. En dat betekent tegelijkertijd dat wat er nu in deze volgende hoofdstukken uiteengezet wordt, dat is het normale voedsel voor de gelovigen. Dat is namelijk vaste spijs. En het heet vaste spijs niet omdat het zo moeilijk te begrijpen is, helemaal niet, integendeel. Maar het heet vaste spijs omdat de mens niet erg geneigd is om die waarheden die van die vaste spijs uitmaken, om die inderdaad tot zich te nemen. En de reden daarvoor ligt ook zeer voor de hand. Die vaste spijs spreekt namelijk over het verzoeningswerk van Christus, maar niet alleen in verband met zijn dood en opstanding, maar vooral ook in verband met zijn opstanding en hemelvaart. En nog beter, het spreekt over de positie en het werk van Christus nu in onze dagen. En het punt is dat als wij leren dat de Heer Jezus Christus alle werk wat gedaan moet worden ook inderdaad in onze dagen verricht en ten behoeve van ons, dan houdt het vanzelfsprekend in dat van ons kennelijk niks meer verwacht wordt. En dat is niet maar een conclusie die ik trek, want het staat gewoon vele malen gewoon expliciet in de schrift. Hè? Dat van ons wat dat betreft niks meer verwacht wordt. En dat spreekt de mens niet aan, want de mens is meer geneigd te zeggen, zeg maar wat ik doen moet. Zeg maar wat ik doen moet, dan zal ik het doen. Sommigen doen het dan ook nog. Ik heb dus iemand gekend, maar die is nou al lang overleden. Daar hadden ze gezegd dat hij de trappen van de Sint-Pieter op en af moest op zijn knieën. Ja, dat was Luther. Maarten Luther. Nee, niet dominee Maarten Luther, dat was een andere. Daar heb ik het niet zo op. Maar deze Luther dus wel, die deed ook nog wat hem gezegd werd. Wat tamelijk dwaas was overigens. Want dan loop je alleen schade van op. Het punt is dat een mens zich graag laat vertellen wat hij doen en laten moet. Dan zal hij het doen en is hij trots op zichzelf. Je kan zich erom beroemen en zeggen, ik heb het toch maar mooi gedaan. Ik zag er weliswaar het nut niet van in, maar het was mij gezegd dat ik het doen moet. Dan heb ik het maar gedaan. Maar het leidde helaas tot niets. Nee, de Bijbelse boodschap is inderdaad dat men weliswaar één ding ooit moet doen. Namelijk komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Komen tot geloof, zeggen wij dan. Maar het is een aanvaarden dat iemand anders, de Heer Jezus namelijk, al het werk wat gedaan moest worden ook inderdaad gedaan heeft. En dat kun je één keer doen. Maar het punt is dat daarna hoef je dat niet meer te doen, daarna moet je daaruit leven, vanzelfsprekend. En dat is niet iets nieuws doen, niet iets anders doen, dat is gewoon de consequenties trekken uit de eenmaal genomen beslissing. Het is één ding dat wij inderdaad ons laten overhalen. Ik bedoel, het klinkt verkeerd uit mijn mond, ik besef het, maar ik bedoel het niet verkeerd. Ik bedoel het heel positief. Het is één ding dat wij ons eenmaal laten overhalen, overtuigen dan, oké. Dat we ons eenmaal laten overtuigen om te komen tot geloof, tot aanvaarding in en van de Heer Jezus Christus. Maar het is een heel ander ding om die eenmaal genomen beslissing ook daadwerkelijk gestalte te geven in ons leven. En daar gaat het in werkelijkheid om. Het zal u duidelijk zijn dat die eenmalige beslissing op zich eigenlijk aan waarde verliest en uiteindelijk zelfs maar heel weinig voorstelt wanneer het daarna niet concreet gestalte krijgt in ons gewone dagelijks leven als gelovigen. Want dat zijn we dan inmiddels geworden officieel.
Die in uw werk, wij willen in het werk.
Dat is het verhaal. Wij dienen ons over te geven namelijk aan een Heer die inderdaad beloofd heeft, Filippenzen 3 meen ik, als ik me goed herinner, aan een Heer die beloofd heeft dat hij in ons zal werken beide het willen en het werken. Zodat de initiatieven, hoe dan ook, alleen van de Heer uitgaan. En de uitwerking van de initiatieven, uitwerking, dat woord wordt ook inderdaad gebruikt, het werken, het uitwerken van die initiatieven, dat is ook wat hij in ons doet. En dan zou ik met Paulus kunnen vragen, waar is dan de roem? En dan antwoord ik met Paulus, waar is de roem? Niemand de deur uit, hè? Waar is de roem? Wie heeft hem meegenomen? Die is uitgesloten, die is buiten. Ja, die is geëxcommuniceerd. Dat is buitengesloten, dat is de roem is buitengesloten. En dat is waar de mens zich heftig tegen verzet. Want ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik kan mij in ieder geval nog voorstellen dat mensen officieel tot geloof komen, omdat ze denken dat ze daarna betere mensen zijn. En dat is precies het verkeerde motief. Tot geloof komen is één ding, daar heb ik natuurlijk uiteraard geen bezwaar tegen. Maar de motieven, dat heb ik zo wel eens mijn ideeën over. Maar de gedachte dat als men tot geloof komt en dan christen wordt enzovoort, dat men dan een beter mens is, dat men in aanzien stijgt, voor de mens in het algemeen, voor de buurvrouw in het bijzonder en bovenal voor God, dat is een misverstand, want dat is niet het geval. Men wordt er geen beter mens van. Integendeel, wat men dan wordt is een christen, men ontvangt het leven van Christus in zich. En God ziet ons in Christus en daarmee in genade aan. Niet omdat we betere mensen zijn geworden, maar omdat iemand anders in ons woont. Wij worden dus als het ware daarmee vervangen. En daar zit het probleem. Het is nog maar het begin, want dit is nog melk wat ik nu zeg. Want waar het vervolgens om gaat, is dat we ook zouden leren als gelovigen om uit de rijkdom van Gods genade te leven. Dus een van die uitdrukkingen die ergens verdekt staat opgesteld in het Oude Testament. Want wie weet nou Habakuk te vinden zo, hè, met een paar grepen. Hè. Habakuk staat na hem, zeg ik altijd. Kun je het makkelijker vinden, hè. Habakuk, maar daar staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als u gerechtvaardigd bent voor God, als God uw geloof rekent tot rechtvaardigheid, tot gerechtigheid, dan wordt u geacht vanzelfsprekend daarna, daaruit te leven. Uit geloof en dus uit genade. Want God heeft ons niet alleen begenadigd om ons te maken tot kinderen van God, om onze zonden te vergeven, eenmalig. Maar God heeft ons genade gegeven, opdat we uit de rijkdom van zijn genade en onder de heerschappij der genade, dat is een hele uitdrukking hoor, onder de heerschappij der genade zouden leven. Misschien heb ik het u vaker verteld, maar ik moet er altijd aan terugdenken, denken in dit verband. Ik heb eens iemand een les horen geven in christelijke ethiek. En die zei, wat is de basis van de christelijke ethiek? Wat is dus de basis van de christelijke levenswijze, levenswandel? Dat is ethiek eigenlijk, hè? En het antwoord moest zijn, alle studenten moesten dat antwoord geven, de wet. De wet, de basis voor christelijke ethiek. Nee, het was evangelisch. Ja, sorry dat ik dat zeg, maar... Hè? Maar het is een misverstand, het is niet waar. De basis voor de christelijke levenswijze, dus voor een eventuele christelijke ethiek, is genade, want dat zit op de troon. Christus zit op de troon, hij is de norm, hij is ons hoofd, wij leven uit zijn genade en dat is bepalend voor onze levenswandel en niet de wet. En dat is precies waar het om gaat. Wie denkt dat de wet bepalend is voor onze levenswandel als christenen, als wedergeboren mensen, die is der melk deelachtig, hooguit. En hoewel hij er melkdeelachtig is, heeft hij bovendien wederom van noden dat hij melk ontvangt en wat de eerste beginselen der woorden God zijn. Dat is waar het om gaat. Want hoewel wij behouden worden en wedergeboren worden op grond van dat het nieuwe verbond is aangebroken door het werk van de middelaar van het nieuwe verbond en dus de hoge priester van de ordening van Melchizedek, hoewel wij dus behouden worden vanwege dat nieuwe verbond, leven vele gelovigen in de praktijk onder het oude. Als je ze vraagt onder welk verbond leven, zeggen ze het nieuwe hoor. Maar in de praktijk leven zij onder het oude. En dat is waar het hier om gaat in deze Hebreeënbrief. In de eerste plaats om het belangrijke fundamentele verschil tussen oude verbond wat beëindigd werd door de dood en opstanding van Christus en het nieuwe verbond wat daarna aanbrak. Maar vervolgens een stapje verder gaat het over het merkwaardige verschijnsel dat zoveel gelovigen wel behouden willen worden door het nieuwe verbond, maar alsjeblieft toch onder het oude verbond willen blijven leven. En denken daarbij nog God wel behagelijk te zijn ook. Want dan zijn ze religieus, godsdienstig. Dan hebben ze het idee dat het uitwerkt in hun leven, want dan worden ze ineens nette mensen. En dan heb ik niets tegen nette mensen, integendeel. Ik prefereer ze boven minder nette mensen. Het is heel veel prettiger in de omgang, dat moet ik u meteen zeggen. Maar vanuit bijbelstandpunt heeft dat net zijn van die mensen totaal geen enkele betekenis. Want wat God waardeert, is dat wij onder alle omstandigheden leven uit de rijkdom van zijn genade, uit het feit dat er een troon staat in de hemel, niet op de Sinaï, dat is Hebreeën 12 trouwens, een troon niet op Sinaï, maar een troon op Sion, het ontastelijk Sion, het Jeruzalem dat boven is. En dat is vaste spijs. En in de praktijk, maar dat is mijn mening, die mag u meteen weer vergeten, hè. Maar in de praktijk is het zo, lijkt het mij, is het voor mijn zin eenvoudiger om een mens tot geloof in de Heer Jezus te brengen, dan om een gelovige zover te brengen dat hij werkelijk leeft uit de rijkdom van Gods genade, dag in dag uit. Met andere woorden, ik zeg niks nieuws, u schrikt daarvan misschien, maar het zegt niks nieuws, want er is een heel bekende uitdrukking die de meesten u er wel kennen, die luidt als volgt, het is een christelijk werk, ik zie wel, het is een christelijk werk om een heiden te bekeren, maar het is een heidenswerk om een christen te bekeren. En dat is het thema van dit schriftgedeelte hier. Dat staat hier ook. Niet met deze woorden gekozen natuurlijk. Het was geen Nederlands besluitverrekening, maar niettemin staat het er wel. Want dat is wat er staat. Er staat namelijk in Hebreeën 6 vers 4... Want het is onmogelijk degene die afvallig worden wederom te vernieuwen tot bekering. En wat ik even gedaan heb voor het gemak, neemt u Bijbel maar voor u, wat ik even gedaan heb voor het gemak is de lange tussenzin, ja dat is het meest omstreden deel van het vers, maar daar gaat het nou niet om, die bespreek ik nog, maar om de tussenzin even tussen haakjes te zetten. Dus ik begin te lezen vers 4, want het is onmogelijk degene die, en dan haakje openen, en dan gaat de hoofdzin pas verder in vers 6. Want na het eerste woordje van vers 6 en komt dan haakje sluiten. En daar gaat de zin door. Bekijkt u het maar op uw gemak, zo loopt die zin. En dan lees ik hem dus nog een keer en laat ik de tussenzin weg. Maar staat er dus, het is onmogelijk degene die afvallig worden wederom te vernieuwen tot bekering. Want schuingedrukte woorden laat ik bij voorkeur ook weg, hè. Want die staan er in de grondtekst niet. Het is onmogelijk degene die afvallig worden wederom te vernieuwen tot bekering. En waarom zegt de apostel dat? Nou, in het kader van de voorgaande vers is dat duidelijk genoeg. Hij zei namelijk, jullie zijn geworden als die melk van nodig hebben opnieuw en geen vaste spijs. Maar zegt hij, ik ga toch verder, dat de melk laat ik zitten nou. We gaan nu verder met de vaste spijs, want dat is voor normale mensen. En daar kun je het beste mee bezighouden. Melk is immers voor baby's. Normaal gesproken gaat er een vaste spijs. Hij zegt, dus melk laten we zitten. Dus nalatende, 6 vers 1, nogmaals. Hè, nalatende, het begin de leer van Christus, dat was melk volgens de voorgaande verse. Dus nalatende de melk, laat ons tot de volwassenheid voortvaren. En die volwassenen der volmaakten was de vaste spijs. Volgens het voorgaande vers, vers 14 van hoofdstuk 5. Dus hij zegt, laat ons de melk nalaten en tot de vaste spijs voortvaren. Niet wederom verwerpende de melk, hebben we vorige keer besproken. Waarom niet? En waarom zal hij tot de vaste spijs voortvaren? Want het is onmogelijk degene die afvallig worden wederom te vernieuwen tot bekering. Nee, daar staat het, hè? Waarmee meteen het antwoord gegeven op de meest gestelde vraag in verband met dit schriftgedeelte. De meest gestelde vraag in dit schriftgedeelte is namelijk, gaat het hier over gelovigen of over ongelovigen? Wie zijn die lui die afvallig worden? En het antwoord is, het zijn de lui die melk ontvangen hebben en niettemin niet doorgaan naar de vaste spijs, bij de melk blijven en dan wordt men afvallig. Want het normale kind begint met de melk en als het daarna de ontwikkeling gewoon voortzet, als alles gezond is verder, dan gaat het vanzelf naar de vaste spijs. En als het kind niet niet vaste spijs wordt toegediend, zal het vanzelf een keer naar de vaste spijs grijpen. Dat is vanzelfsprekend, dat weet iedereen, want die baby's die steken alles in hun mond. Dat hoeft niet zacht te zijn, die steken alles in hun mond. En als het niet eetbaar is, komt het er hoogstwaarschijnlijk meteen weer uit. Aan de bovenkant bedoel ik dan. En bij ongeluk gaat het wel eens naar binnen, dan komt het er ook weer uit. Aan de tegenovergestelde zijde. Maar niettemin, zoals vanzelf neemt het vaste spijs tot zich. Dat is heus zo. Maar dat is de normale gang van zaken. En als een gelovige inderdaad van de melk niet doorgaat naar de vaste spijs, dan wordt hij afvallig, dan valt hij af van het beginsel dat hij eerst aanvaard heeft. Dat is toch afval? Nee, hij valt niet af van zijn eeuwig leven. Want hoe dan ook, dat is per definitie onmogelijk. Eeuwig leven is namelijk, volgens de schrift ook, Onvergankelijk leven is een andere term daarvoor. En onvergankelijk betekent net zo goed dat het niet weggegeven kan worden, dat men het niet kwijt kan raken. Het gaat namelijk niet. Het is onvergankelijk. Er zit geen gang in, men raakt het niet kwijt. Als men het eenmaal heeft, raakt men het niet kwijt. En als men het wel kwijt zou raken, zou blijken dat het dus geen eeuwig leven is. Eeuwig leven kan je dus niet kwijtraken. Wat wel kan, is dat mensen doen alsof ze gelovigen zijn. En later blijkt dat ze het niet zijn. En wij kunnen dikwijls het onderscheid niet maken. Want dat weten wij niet. Als iemand zegt dat hij gelovig is, dan zullen we dat maar moeten aanvaarden dat het zo is. En Jacobus zegt, er is wel een manier om het te zien. Dat blijkt wel uit de werken. Blijkt wel uit de levenswandel namelijk. Want daar gaat het om. Het blijkt uit de levenswandel. Niet uit werken der wet. Want Jacobus neemt het voorbeeld van Abraham, die tot geloof kwam en zijn geloof bleek uit zijn werken. Niet uit zijn werken der wet uiteraard. Want de goede man was niet in het bezit gesteld van de wet. He? Die was er in nog geen 430 jaar, dus dat kan niet. Nee, punt is, geloof blijkt wel uit werken. Maar als dat er niet is, dan weten we niet zeker of iemand wel een gelovig is of niet. Dat is het punt ook niet. Waar het om gaat is, dat eeuwig leven ontvangt men door geloof. Zonder meer. En daarna kan men het nooit meer kwijtraken. De volgende vraag is alleen, komt dat ook tot ontwikkeling? Neemt dat gestalte? Groeit dat ook? Want daar spreekt de Bijbel over. Want dat leven, dat eeuwig leven, zou tot ontwikkeling moeten komen, inderdaad, in de mens. En dat komt ook tot ontwikkeling op dezelfde manier als het natuurlijke leven. Je hoeft het alleen maar te voeden en dan gaat de rest allemaal vanzelf. Ja. Nou, dat is met de wedergeboren mens ook. Als het maar gevoed wordt met het juiste voedsel, dan gaat de rest vanzelf. Eerst uiteraard de melk, de eerste beginselen der wereld. En dat is gewoon het evangelie eigenlijk. En daarna de vaste spijs. Met betrekking tot het heden. Want het eerste beginsel heeft allemaal te maken met het verleden hoor. Heeft te maken met wat in het verleden gebeurd is. Met nadruk dan de dood en opstanding van Christus enzovoort. Heeft te maken met hoe wij een verleden hadden. En hoe wij van dat verleden verlost zijn. Door zijn verzoeningswerk. Heeft allemaal te maken met het verleden. Maar de vaste spijs heeft te maken met het heden. En met de toekomst uiteraard. Maar waar het nu om gaat is natuurlijk heeft te maken met het heden. En het punt is dat als iemand ooit het evangelie gehoord heeft en aanvaardt. Als iemand werkelijk het evangelie gehoord heeft en tot geloof is gekomen in de Heer Jezus Christus en in zijn verzoeningswerk. En dus behouden geworden is uit de rijkdom van Gods genade. En daarna wil hij niet onder genade leven. Dan wordt hij afvallig van zijn eerder genomen beslissing. Daarmee raakt hij zijn eeuwig leven niet kwijt, maar daarom is hij wel afvallig. En bovendien, als het zo is, en het is zo, dat de mens heilig wordt in Gods ogen, wanneer hij tot geloof komt en wedergeboren wordt, en daarna wordt hij afvallig van zijn eerder genomen besluit, het eerdere principe, dan heet dat wel degelijk afval der heiligen. Dat is een volstrekt bijbels verantwoorde uitdrukking, al is het geen bijbelse uitdrukking overigens, maar het is een bijbels verantwoorde uitdrukking. Maar de uitdrukking betekent dan niet dat iemand die eens wedergeboren is alsnog kan verloren gaan. Want dat bestaat niet. Maar wat wel bestaat, is dat iemand die tot geloof gekomen is en dus het leven van Christus heeft ontvangen, dat zo iemand die weg des geloofs en de loopbaan des geloofs uit Hebreeën 12, dus je moet nog even geduld hebben, hè, dat zo iemand die loopbaan des geloofs niet wil lopen. Omdat het dan niet past, omdat hij daarmee niet uit de voeten kan denken in verband met de wereld en zijn schoonmoeder en dat soort dingen, om eens wat te noemen. Hè, want de mens heeft relaties naar wie die luistert. Hij stelt het oordeel van de buurvrouw meer op prijs dan het oordeel God. Zo is het toch? Wat moeten de mensen er wel van denken? Hè? In plaats van dat we gevraagd worden, wat moet de Heer ervan denken? Die ons gekocht en betaald heeft. Maar dat is waar het om gaat. En wat de apostel hier zegt is dat het onmogelijk is degene die afvallig worden wederom te vernieuwen tot bekering. Dat wil zeggen dat mensen tot geloof gekomen zijn en daarna het leven uit het geloof en dus uit de genade loslaten, daar niet uit willen leven in de praktijk. De apostel zegt, zulke mensen heb ik niks te vertellen. Nee, hij zegt niet dat het onmogelijk is dat zij zich vernieuwen tot bekering. Er staat niet dat deze afvalligen niet opnieuw tot bekering kunnen komen, of niet alsnog de loopbaan des geloofs zouden kunnen gaan lopen. Dat staat er niet. Er staat dat hij niet in staat is, en iemand anders trouwens ook niet, om hen te vernieuwen tot bekering. En dat is duidelijk genoeg. Maar stel nou dat ik iemand het evangelie gepredikt heb, en zo iemand is behouden geworden, en als ik het gedaan heb, heb ik ze in ieder geval gewezen op het feit dat men enkel uit genade en door geloof gerechtvaardigd wordt. Stel nou dat gebeurt, dus iemand is tot geloof gekomen, en het blijkt na verloop van tijd dat zo iemand die loopbaan des geloofs inderdaad niet loopt. Wat moet ik zo iemand dan nog zeggen? Nee? Nee. Dan zwijgt de spreker stil, zegt men dan in het Nederlands, hè? Want dan kan hij niet meer. Nee, inderdaad, er valt ook niks te zeggen. Ik ken mensen genoeg, die heb ik niks te zeggen. Die weten alles al, maar doen er niks mee, willen daar ook niks mee. Hoe kun je die terecht wijzen? Ze hebben een bewuste keuze gemaakt, ze willen niet. Er is niks nieuws te vertellen, enzovoort. Dat is wat de apostel zegt. Wat moet je ze nog zeggen?
Maar hoe komt het dat vele gelovigen altijd bij het kruis blijven staan en nooit verder komen?
Nou, dat is precies hetzelfde, broeder. Dat is het. Ik weet niet of we dat vorige keer vastgesteld hebben, maar het bekende stil blijven staan bij het kruis, zoals dat heet, en af en toe een keer achterom kijken, is bijzonder nuttig, hoor, overigens. Maar erbij stil blijven staan, dat is inderdaad de loopbaan die willen lopen. En dat is dus in de praktijk vasthouden aan de melk en niet aan de vaste spijs willen. Dat is de gedachtegang, ja. En bovendien, onder ons gezegd, en dan praat ik even tegen deze broeder hiervoor, onder ons gezegd, dat stil blijven staan bij het kruis blijkt in de praktijk helemaal niet te zijn, stilstaan bij het kruis. Dat is niet bij het kruis, dat is voor het kruis. Dat is het verhaal. Want als we dan concreet worden, laat ik zeggen wat ik er dan precies onder versta, wat beeldt het kruis uit? Waar spreekt het kruis van? Over dat de oude mens gestorven is, dat de zondaar dus gestorven is, dat ik daar gestorven ben. Nou, zei Paulus, maar ik zeg het graag na. Kortom, dat wij der wereld gekruist zijn en dat de wereld ons gekruist is. Waarom blijft men erbij staan? Dat is de concrete vraag. Waarom blijft men erbij staan? Gewoon omdat men dat niet aanvaarden wil. Dat is het dilemma. Men blijft er tegenaan kijken. Men wenst het niet echt te aanvaarden. Men wil wel behouden worden. Men wil wel dat er zonder schuld betaald wordt. Zodat met gesloten rekening men uiteraard ooit een keer voor de Heer kan komen te staan. Maar de consequenties voor het dagelijks leven, ook in relatie met de Heer, die aanvaardt men niet. En het is heus niet christelijk om daarbij stil te blijven staan. Integendeel. Want u dient te weten dat de Christus degene is, niet die daar leed en stierf in de eerste plaats, maar de Christus is degene die daarna uit de dood opstond en uitermate verheerlijk werd. Men zou dus moeten naderen, niet tot het kruis, men zou moeten naderen tot de troon der genade, maar de weg naar de troon der genade loopt via het kruis. Dat is het verhaal, dat is precies wat ik sta te vertellen vanavond. Men moet daar voorbij. De kruis is niet een einddoel, integendeel, het kruis is een deur. Ik ga het nou niet uitleggen, het is een beetje Hebreeuws en typologie uit de Bijbel. Ik ga er nou maar niet op in, maar het kruis is per definitie de deur. Men blijft niet bij een deur stilstaan. Integendeel, dan sta je zelfs in de weg. Als je bij een deur stilstaat. En u weet wie er bij de deur stilstaan? Dat zijn fariseeën, dat zijn de lui die vasthouden aan de wet. Die blijven bij de deur stilstaan in de veronderstelling ook dat ze kunnen voorkomen dat iemand de deur passeert. Dat is het verhaal. Nou, daar gaat het bij het kruis ook om. Men blijft erbij stilstaan omdat het hem fascineert. Omdat men gefascineerd is door de dood. En waarom? Waarom wordt een mens gefascineerd door de dood als zodanig? Omdat hij daar nog door moet. Meen ik echt. Maar als we de dood achter ons hebben, dan fascineert de dood ons niet meer. Dan heeft het geen greep meer op ons. Integendeel. En dat is waar het om gaat. Men moet het kruis passeren. Niks ten nadeel van het kruis. Dat zegt men van mij natuurlijk altijd. Hè, van, hey, predikt het kruis niet enzovoorts. Wat een onzin. Waar het om gaat is dat het niet het einddoel is. Het is een middel om het doel te bereiken. Het doel is dat we met vrijmoedigheid, we hebben het besproken, stond in deze brief, dat we met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. En de Heer ging niet naar het kruis als einddoel, want als dat zo was, zegt 1 Korinthe 15, natuurlijk 1 Korinthe, daar heb je hem weer, ook melk. Hè. Als dat zo was, zegt 1 Korinthe 15, dan raak je niet eens van je zonde af, want als Christus niet is opgestaan, dan zijt gij nog in uw zonden en ijdel is uw geloof. Dat is het verhaal. Men moet er langs, men moet er voorbij. Nou goed, daar kan ik niet al te diep op ingaan. Ik heb het al verscheidene malen gedaan. Maar waar het om gaat, is dat als men enkel dat kruis kent en zogenaamd aanvaard heeft enzovoorts, dan houdt de boodschap op. Zulke mensen die daar niet voorbij komen, die zijn doof voor welke andere, welke Bijbelse boodschap dan ook. Welke volgende Bijbelse boodschap dan ook. En ik geloof ook dat het de bedoeling is. Want onder ons gezegd, de boodschap die de Hebreeënbrief predikt, is een boodschap die, nou laat ik het anders zeggen, het is een boodschap die elders in de Bijbel heet, het evangelie van Paulus. Maar dat is een neutrale term. Maar voluit heet het, in sommige plaatsen, het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En nog een andere plaats heet het, dus 2 Thessalonicenzen heet het, het evangelie tot verkrijging van eeuwige heerlijkheid. Kortom, het is een boodschap over heerlijkheid, over licht, over overwinning, over een nieuwe schepping enzovoorts. En die boodschap is absoluut niet bestemd voor degene die zijn oude mens niet heeft afgelegd en die niet der wereld gestorven is. En voor wie de wereld niet gestorven is. Dat is het hele punt. En dat is een algemeen Bijbels principe trouwens ook. We krijgen wat van die algemene vragen, waarom staat het allemaal zo moeilijk in de Bijbel? He, waarom staan die dingen er zo moeilijk in het algemeen? De antwoord daarop is een heel eenvoudige. Dat is omdat het alleen bestemd is voor degenen die eerst tot aanvaarding zijn gekomen van de Heer Jezus Christus en van zijn verlossingswerk. En die daarna daaruit wensen te leven. En die zich dus ook de moeite zullen getroosten om niet de Bijbel te lezen, want er schiet je niks mee op, maar om de schriften te onderzoeken. En dan is het helemaal niet moeilijk. Kortom, die Bijbel verbergt bepaalde waarheid. Die Bijbel is een levend woord van God. Dat sluit zich voor degene die niet eerst over de drempel zijn gekomen, die niet eerst dat kruis gepasseerd hebben. En ik bedoel niet die niet eerst tot geloof. Ik bedoel niet dat het gaat om hen die niet eerst tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. Ik bedoel het veel verder. We hebben 1 Korinthe 2 trouwens al aangehaald. Daar staat ook dat de natuurlijke mens onderscheidt niet de dingen die des geestes God zijn, die geestelijke waarheden, want ze zijn een dwaasheid. Maar die natuurlijke mens daar is niet een ongelovige mens, hoewel een ongelovige mens een natuurlijk mens is. Maar die natuurlijke mens, de 1 Korinthe 2, is de gelovige die leeft na de oude natuur en op het vlees gericht is. Een vleeselijk christen. Dat wil zeggen, het gaat niet om of men ooit een keer in een samenkomst zijn hand heeft opgestoken of zijn knieën heeft gebogen, afhankelijk van in welke samenkomst het was. Of dat men misschien naar voren gekomen is in het Feyenoordstadion. Nee, toen Billy Graham daar sprak. Maar dat was 1953, vooruit, laat me zitten. Daar gaat het niet om. Het gaat erom of men daadwerkelijk bereid is om de Heer Jezus Christus te aanvaarden in zijn leven en in zijn hart. En dat is heel wat anders dan alleen maar een stemming. Zo van, ja, ik ben voor. Dat is waar het werkelijk om gaat. En of je nou zo'n vleeselijk christen moet beschrijven als gelovige of ongelovige, ja, dat weet ik ook niet, hangt er maar vanaf van welke kant je komt. Moet je beschrijven als wedergeboren of niet wedergeboren, dan zeg ik, ja, beschrijf als wedergeboren, natuurlijk. Maar het gaat nou om de concrete, praktische dingen. Hoe leeft zo iemand? En het punt is dat iemand die ooit gekomen is tot aanvaarding van dat evangelie van Christus, zal ik maar zeggen, het evangelie van de genade Gods, of hoe het maar heten mag, maar daarna gewoon naar de normen van de oude mens blijft leven, en eigenlijk nog onder de eerste beginselen der wereld en in vele gevallen zelfs onder de wet, voor hen blijft de Bijbel een gesloten boek. Omdat men voor het kruis staat en het ook niet werkelijk afwijst, maar het niet passeert. En daarom is de oproep tot geloof in de Hebreeënbrief niet zozeer een oproep tot ongelovigen om met vrijmoedigheid in te gaan tot de troon der genade. Ik heb u misschien gedacht in het verleden, ik heb het ook in het verleden niet expliciet gezegd, ik heb het niet uitgelegd bedoel ik. Ik heb gezegd, men komt tot geloof door inderdaad te naderen tot de troon der genade. Dat is natuurlijk ook zo. Maar normaal gesproken zou een dergelijke oproep, zoals we er al vele gelezen hebben in de voorgaande hoofdstukken, zou zo'n oproep gedaan zijn niet in een brief. Want de brief is bestemd, niet voor alle mensen, zeg ik altijd, hè. Maar een brief is bestemd voor de geadresseerde. Dat wil zeggen, in het algemeen voor gelovigen. En dat is het hele punt waar het in deze brief om gaat. Men wordt opgeroepen, nadat men tot geloof gekomen is in de Heer Jezus Christus, om ook inderdaad hem na te wandelen op die loopbaan des geloofs, en dus hem na te gaan en in te gaan op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Dat is pas hoofdstuk 10, maar niettemin hebben we het al in het verleden ook al aangehaald. Kortom, de oproep is niet om tot geloof in de Heer Jezus te komen, de oproep is de echte oproep om zich te plaatsen onder het nieuwe verband en onder de troon der genade van waaraf geheerst wordt. En die oproep wordt in deze brief niet eens gedaan, uiteraard niet, aan gewoon ongelovige en onwetende en dwalende mensen, zoals dat in de Bijbel gewoonlijk heet, maar de oproep wordt gedaan inderdaad aan wedergeboren mensen. Er staat in deze brief toch ook niet dat je wedergeboren moet worden om behouden te worden? Nee, het gaat om veel meer dan dat. Het gaat erom dat men zou moeten ingaan tot die troon der genade. Want dat is de prediking van het evangelie in onze dagen. Het evangelie van Paulus, wat niet alleen spreekt over de dood en opstanding van Christus, maar bovenal over wat er verder volgt. Namelijk de hemelse positie, de hemelse troon, het hemelse koninkrijk van Christus enzovoort. En dat dient de realiteit te zijn in ons leven. Dat is een heel praktische aangelegenheid. Nou ja, en als iemand dan vraagt, noem eens een voorbeeld dan, want de praktijk, dat kunnen sommigen zich ook al zo weinig bij voorstellen. Noem dan eens een concreet voorbeeld, daar heb ik nog een mooi voorbeeld in mijn gedachten sinds gisteravond. Noem eens een concreet voorbeeld. Dat betekent dat als u gezondigd hebt, dat het niet uw relatie met de Heer aantast. En dat u nog steeds met vrijmoedigheid ingaat tot de troon der genade. Waarom? Omdat uw geweten gereinigd is. Omdat uw hart gereinigd is van een kwaad geweten. Hebreeën 10. Omdat u weet dat uw zonden zijn weggedaan en dat God u ziet in Christus. Omdat u al lang geleden de keuze gemaakt hebt om te leven uit de rijkdom van Gods genade. Dat is het. En dat is een heel praktische zaak. En als dat er is, dan staan wij ook, zoals de schrift zegt, dat de bedoeling is, hè? Nee, gisteren was het 2 Korinthe 2, het had Galaten 5 kunnen zijn, het had Romeinen 5 kunnen zijn, het had Efeze 6 kunnen zijn. Sta dan, blijf dan staan. Je hebt de wapenrusting aan, dan kan je niks gebeuren. Als je die wapenrusting aan hebt. En bovendien, als je staat onder de troon der genade en geregeerd wordt vanaf een troon der genade, kan je niks gebeuren. En daar leven we uit, dat is een praktische zaak. En of dat voor de wereld acceptabel is, ja hoor eens, die wereld gaat voorbij, zegt de schrift. Maar of het voor God acceptabel is, daar gaat het om. En dan moet ik zeggen, het is niet alleen voor God acceptabel. God verwacht dat van ons, uiteraard, als zijn kinderen. Dat is het doel zelfs van deze hele bedeling. Dat wij daaruit zouden leven, opdat wij het bovendien ook zouden zijn tot een toonbeeld van de rijkdom van Gods genade, zoals Efeze 2 dat zegt. Nou, dat is waar het werkelijk om gaat. En dan zegt er iemand, dat gaat zomaar niet. En dan zeg ik, dat gaat zomaar wel, want dat is geloof. Dat is geloof. Ik zou er geen ander voorbeeld van kunnen noemen. Dat is geloof. En pas daarna kunnen we eventueel praten dat we dat zonder probleem besproken hebben. Want het is helemaal geen probleem dus. Dat probleem heeft hij opgelost, hè. Wij moeten daar dus ook geen probleem van maken. En pas daarna kunnen we praten over andere omstandigheden in ons leven. Eventueel in onze bediening, die wij immers allemaal als gelovigen hebben. We zijn allemaal dienaren van het nieuwe verbond. Hè? Of je nou aan deze kant van de lessenaar staat of aan de andere kant zit, dat maakt niks uit. Hè? Daar kunt u problemen in hebben, kunnen moeilijkheden in zijn en zo. Daar kunnen we dan daarna ook nog over praten, maar dan blijft het verhaal precies hetzelfde. Hij is ons hoofd, hij is ons leven, hij is onze Heer. Hij is degene in wiens dienst wij staan. En populair gezegd, hij zoekt het maar uit.
Zou je mogen kunnen zeggen dat door het geloof al in de liefde in ons lijfzaam is het eventueel op zou ruimen van datgene wat het niet wel gevallen is?
Vooral dat laatste. Hij werkt in ons en hij ruimt uit onze levens op. Daar ben ik stellig van overtuigd. Hij ruimt uit onze levens op alles wat hem niet welgevallig is. Nog concreter gezegd, hij ruimt uit onze levens op wat hem dwars zit. Waarna de vraag is, maar ruimt hij dan niet de dingen op uit onze levens die ons dwars zitten? En dat is mijn antwoord, gewoonlijk niet. Dat heeft hij in ieder geval niet beloofd. En even zo langs de microfoon heen, maar ik doe het dikwijls wel hoor. Maar niettemin, hij ruimt op wat waar hij niet mee kan. Wat hem dwars zit. Maar je moet bedenken dat er heel wat dingen zijn die mij en u dwars zitten. Soms ons allebei dwars zitten. En die hij gewoon laat zitten omdat hij zegt, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in jullie zwakheid volbracht. En dat is wat er werkelijk aan de hand is. Opdat zijn overwinning groter zou zijn. Opdat de uitnemende grootheid zijn de kracht zou zijn. Niet uit ons, maar uit hem. Om dan maar eens een andere schriftplaats te citeren. En dat is leven onder het nieuwe verbond. Dat is een leven onder de troon der genade. En dat is leven in overeenstemming met Gods wil. Nou, anders kan ik het niet zeggen. En wie dat verwerpt, blijft bij de melk. En komt dan nooit verder dan het kruis. En nogmaals gezegd, in de praktijk blijft zo iemand ervoor staan. Komt er niet voorbij. Want zodra men het kruis voorbij is, komt men uiteraard terecht bij de troon der genade. Maar juist dat kruis blijkt de hinderpaal te zijn. Men komt er niet voorbij. Omdat het aanvaarden van een gekruisigde Heer, uit het verleden bedoel ik uiteraard, het aanvaarden van een gekruisigde Heer is het aanvaarden van onze eigen dood. En dat accepteert men niet. En dus blijft men erbij staan. Men durft er niet af te wijzen. Men weet dat het dat is. Zo moet het, dat het de waarheid is. En men blijft daar dus wel bij en naast staan, maar men komt er niet echt voorbij. En ik bedoel het in de praktische zin natuurlijk. Hè? Men kan er niet voorbij. En ik moet u zeggen, er zijn kerkgenoten, ik wil niet te concreet worden, want, en ik bedoel ook nergens mee te spotten of zo, maar je kunt het vaak zien. Hè? Ik ben, laat ik maar heel concreet zeggen, dan, ik ben verschillende malen in Oostenrijk op vakantie geweest, maar ik moet u zeggen dat ik een kerk voorbij kom daar, dan doe ik altijd mijn ogen dicht. U wilt het niet zien. Dan zie ik mijn Heer nog aan het kruis hangen. En als het een beetje wil, op elke hoek van de weg. Ja, nou goed, je kunt er nog voorbij. Maar het punt is dat dat karakteriserend is voor de godsdienst van de mensen die daar leven. Zij zijn daar niet voorbij, ze hebben zelfs letterlijk niet een opgestane Heer. Ze zullen niet zeggen dat ze niet geloven dat hij opgestaan is, maar in de praktijk hangt hij daar nog. En dat is het probleem, dat is het echte probleem. Maar dat is het probleem voor elke vleeselijke, natuurlijke gelovigen. Dat in werkelijkheid hun Heer nog steeds aan het kruis hangt. En dat nog steeds heel erg vinden overigens. En er ontroerd van geraken. En emotioneel van slag raken als ze ermee bepaald worden. En zeggen, wat zijn die mensen vroom. En gelovig. Maar het is nog de vraag of dat zo is. Want men moet daar voorbij. Dat is waar het werkelijk om gaat. Men moet het werkelijk aanvaarden en daarna, ik mag niet zeggen vergeten, want dat is niet waar, maar laat ik wel zeggen dat het de bedoeling is dat wij als gelovigen niet achterom zien, maar vooruit zien. En niet bedroefd zijn om dat wat geweest is, maar blij zijn om wat er nu is en wat er in de toekomst nog meer voor ons is. En wie achterom kijkt is ongeschikt voor het Koninkrijk Gods, staat er. Maar blij dat ik het niet geschreven heb. Het staat in mijn Bijbel, hè? Ieder wie omziet, je hand aan de ploeg slaat en omziet, is ongeschikt tot het Koninkrijk Gods. En zo is het ook. Als ik omkijk, moet ik ook huilen. Dat is echt zo, maar als ik vooruitkijk. En dat is moeilijk, dat moet een mens leren. Maar ik denk altijd maar zo, een mens is toch Gemaakt, dat is heel eigenaardig. Maar de mens is gemaakt om vooruit te kijken, dat weet u toch, hè? Nee, sommige dieren kunnen hun kop helemaal achter tevoren zetten. Dan weet je nooit wat voor of achter is. Maar een mens kan dat gelukkig niet. En dat is omdat het een geestelijke waarheid is. Hij zou niet achterom moeten kijken. Hij mag wel een brede blik hebben, links en rechts gaat precies. Hij mag een brede blik hebben, hoeft niet met oogkleppen op rond te lopen, zoals vele christenen dan doen, hè? Maar achterom kijken, dat is er niet bij. Wij weten wat we gepasseerd zijn, als het goed is. Maar we blijven daar gelukkig niet bij stilstaan. Want de bedoeling is dat we niet pasgeboren kinderen blijven, maar dat we opgroeien tot inderdaad die mannelijke rijpheid, zoals het heet, of tot de volmaaktheid, zoals het heet. En dan weer terug naar het schriftgedeelte. De apostel Paulus zegt, ik ga door met vaste spijs, want het is toch onmogelijk, voor mij althans, zegt hij, want dat is de gedachte, het is onmogelijk om degenen die afvallig worden wederom te vernieuwen tot bekering. En daarom gaat hij door, omdat hij vindt dat het zinloos is om altijd die melk te blijven toedienen. En het is ook zinloos. Bovendien ben ik van mening dat degenen die altijd melk willen in werkelijkheid niet verder willen, toch niet willen opgroeien naar de vaste spijs. En dan denk ik ook, waarom zou je ze nog melk geven dan? Want melk krijgen we om daarna aan de vaste spijs te geraken. Als men dat niet wil, waarom zou je dan melk blijven toedienen? Het kenmerk van volwassenheid is dat men verantwoordelijkheid draagt. Dat men beslissingen kan nemen. En dat is waar het in deze dingen ook allemaal om gaat. En wel, als men daar bang voor is, ja, dan zegt de apostel, nou ja, dan heb ik verder niks meer te zeggen. Dus laat ons met een vaste spijs voortgaan. Want ik kan hen niet vernieuwen tot bekering. Maar ik wijs met nadruk op dat er niet staat dat zij zich niet kunnen vernieuwen tot bekering. Want dat kan heel goed. Maar er is nauwelijks enige invloed op uit te oefenen van buitenaf. Want die mensen hebben een keuze gemaakt, maar houden zich daar niet aan. Nou, en mensen die ooit een keuze maken en daarna zich er niets aan houden, aan zulke mensen hebben wij niks te zeggen. Ik meen het echt. Of anders gezegd, wij maken met iemand een afspraak en die houdt zich niet aan die afspraak. En dan maken we een nieuwe afspraak en hij houdt zich ook niet aan de afspraak. Hoeveel afspraken maakt u dan nog? Dat heeft geen enkele zin. Dat leidt tot niks. En daarom zegt de apostel, laat ons de melk nalaten, laat ons tot de vaste spijs voorgaan. Want wij kunnen hen niet wederom vernieuwen tot bekering. Let even op het wederom vernieuwen tot bekering. En wederom en vernieuwen in vers 6 betekent twee keer hetzelfde uiteraard. Hè? Het is wederom. Het is vernieuwen. Opnieuw dus tot bekering komen. Of het is wederom bekeren. Waarmee maar meteen gezegd is dat het hier gaat over mensen die wel bekeerd waren. Het gaat dus niet om niet wedergeboren mensen. Het gaat om wel wedergeboren mensen. Het gaat om diezelfde mensen als uit Korinthe. Maar die afvallig worden in de praktijk. En niet in overeenstemming met de wil van God uit de rijkdom van zijn genade wensen te leven. Dat is het verhaal. En dus bij het kruis blijven stilstaan. Dat is inderdaad zo. Ja. En bovendien staat er nog in die tussenzin welke mensen dat zijn. Ik persoonlijk ben van mening dat die hele tussenzin die we net tussen haakjes gezet hebben, eigenlijk volkomen overcompleet is. Want er staat al in de voorgaande verzen dat het gaat om mensen die melk ontvangen, die dus wel degelijk nieuwgeboren kinderkens zijn. En dus zijn het wedergeboren mensen. En in het deel na de haakjes staat dat het onmogelijk is hen te vernieuwen, wederom te vernieuwen tot bekering. Daar staat dus ook dat het gaat om weer tot bekering komen, wederom tot bekering komen. Daar staat het dus alles bij elkaar minstens drie keer. En in het tussenliggende deel, dus tussen haakjes, staat in wezen weer precies hetzelfde. Want er staat dat het gaat om mensen die eens verlicht geweest zijn. Nou, licht, even snel, want dat doe ik maar even snel, doet er aan het verhaal niets meer toe of af. Wie wordt er verlicht? Waar komt het licht vandaan? Nou, Johannes 1 dan maar, hè. Het licht is de Heer Jezus, die het woord Gods is. Het licht kwam in de wereld en het licht kwam tot het zijne enzovoorts. Kortom, het licht is het licht van het nieuwe verbond, waarvan de Heer, die licht is, immers de middelaar is. Het licht is het licht van het nieuwe verbond tegenover de duisternis, dan wel de schaduw, maar dat is ook duisternis hoor. De schaduw, of het gebrekkige licht dan, maar de schaduw, de duisternis van het oude verbond. En rond kerstmis weten we dat allemaal, hè, want dan lezen we al die teksten uit Jesaja. Er zijn er nog veel meer hoor, maar we lezen in ieder geval al die teksten uit Jesaja. Een volk dat in duisternis wandelt onder het oude verbond zal een groot licht zien bij het nieuwe verbond, want de Messias is gekomen. Hij is het licht. Licht is dus het nieuwe verbond. Johannes zegt dat, Paulus zegt dat in zijn brief enzovoort. Dus geen enkele twijfel over mogelijk. En het licht van de ster van Bethlehem is net zo goed het licht van het nieuwe verbond. En de ster is Christus zelf. Dus een betere verklaring dan dat het de samenstand is van een conjunctie, weet je wel, van Jupiter, Saturnus, Mars. Weet je veel. Maar goed, laat maar zitten, hè. Licht is dus gewoon nieuw verbond. En er staat er, zij zijn verlicht geweest. Dat betekent dat ze het licht hebben ontvangen. Dat betekent dat ze wedergeboren zijn. Degene die wedergeboren wordt, wordt overgezet van de duisternis in zijn wonderbaar licht. Een licht is hetzelfde als leven en wonderbaar wil dus zeggen dat het eeuwig leven is. Onvergankelijk leven. Overgezet uit de duisternis, dat is eigenlijk de dood, hè, in zijn wonderbaar licht en dus in zijn eeuwig leven. Of ze zijn overgezet, Galaten 4, uit de tegenwoordige boze eeuw. Nee, Galaten 1 vers 4 bedoel ik. Galaten 1. Ze zijn overgezet uit de tegenwoordige boze eeuw. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Namelijk in de erven der heiligen in het licht. Gaat het hier dus over wedergeboren mensen, ja of nee? Het antwoord is dus weer opnieuw. Ja, wedergeboren mensen. Wel degelijk. De evangelie zijn gepredikt, ze hebben het aanvaard. Ze zijn tot die keuze gekomen. Maar ze krijgen geen uitwerking. Ze zijn verlicht geweest. Ze hebben de hemelse gave gesmaakt. Wat is de hemelse gave? Heilige Geest. Het is een mooi antwoord eigenlijk, ja. Ja, heel goede trouwens. Het is de Heilige Geest. Ik had een ander verwacht, maar goed. Hè? Ja, op alle vragen die ik stel kun je bijna altijd zeggen dat is Christus, gelukkig. En dat is natuurlijk ook goed, want dat is de Heilige Geest, dat maakt ook niet uit. Maar die genade is inderdaad zijn Zoon die hij gegeven heeft. Of gewoon de genade geeft Gods is het eeuwig leven. Dat is ook hetzelfde trouwens. Het eeuwig leven is het leven van Christus, namelijk het leven van de Heilige Geest enzovoorts. He? Kortom, die hemelse gave, dat wat God uit de hemel geeft, is gewoon eeuwig leven. En ze hebben dat gesmaakt, dat wil zeggen dat ze wedergeboren zijn. Ooit. Dus eens verlicht geweest, hebben de hemelse gave gesmaakt. Bij nadere inzien zijn die twee uitdrukkingen nog synoniem ook. Want licht is synoniem met leven en de hemelse gave is ook leven. Dus het is gewoon hetzelfde, het wordt alleen steeds herhaald. Inderdaad, zij zijn eens verlicht geweest. Inderdaad, ze hebben de hemelse gaven gesmaakt. En de volgende zin hebben we al verklaard inmiddels. Waarvoor vriendelijk dank, zuster. Nou, er staat namelijk, en des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn. En vul voor en, maar gewoon in namelijk, want dat betekent het een heleboel gevallen. Ze zijn verlicht geworden, zij hebben de hemelse gaven gesmaakt, namelijk, ze hebben de Heilige Geest ontvangen. En ze zijn ermee verzegeld, ja. Dat wou ik maar zeggen, want dat is wat de schrift zegt in Efeze 1, voor degenen die denken dat een behouden mens alsnog verloren kan gaan, zoekt u het nou even zelf uit, in Efeze 1, vers 9, 10, 11, daar in de buurt, daar staat dat wij, nadat wij het woord der waarheid, namelijk het evangelie onze zaligheid, geloofd hebben, kortom, nadat we tot geloof kwamen, hebben wij de Heilige Geest ontvangen. En met de staat zijn wij verzegeld geworden met de beloofde Heilige Geest. Verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. En een verzegel wordt niet verbroken. Dat is Gods zegel. Het kan niet verbroken worden. Die is moeilijker.
Laat niemand het zegel gaan openen dan.
Ja, precies. Het zegel kan niet geopend worden van dat boek en met die zeven zegelen, ja. Het kan niet geopend worden, het zegel kan niet verbroken worden. Eeuwig leven kan men, al was het maar vanwege de definitie van het begrip, niet meer kwijtraken. Het is onvergankelijk leven enzovoort. Zo is het nou eenmaal. Nou goed, dat is mooi. Die mensen zijn dan behouden. Als ze niet verder willen, dan hebben wij geen boodschap meer voor ze. En zijn ze in de praktijk alleen maar tot last. Want u weet toch dat baby's tot last zijn. Geen kwaad woord over baby's, maar je hebt er een boel zorg van. Het is maar goed dat dat niet altijd zo blijft.
Hoewel je een belemmering voor een ongelovige om binnen te gaan.
In geestelijke zin zijn ze een belemmering inderdaad dikwijls voor een ongelovige. Die zeggen dan, nou als het dan zo moet, als dat het dan is, dan die mensen zijn niet anders dan ik en hebben nog gelijk ook. Ja, nou goed. Ze zijn verlicht geweest, ze hebben de hemelse haven gesmaakt, zijn des heilige geestes deelachtig geworden. 3 keer hetzelfde dus, zijn wedergeboren staat er dus eigenlijk, hè? Het is eigenlijk hetzelfde. Zijn wedergeboren, hebben opnieuw leven ontvangen, staat er concreet. En gesmaakt hebben het goede woord Gods, natuurlijk. Want anders word je niet wedergeboren. Als je het woord Gods niet smaakt, niet in je opneemt, niet ontvangt, niet gelooft. Hè? Ja, want de zaligheid is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Dus inderdaad, waar het nog bij komt, dat woord volgens Johannes, daar heb ik het eens nagevraagd, dat woord volgens Johannes leven is. Zodat het weer een keer hetzelfde is, leven namens. Ze hebben gesmaakt het goede woord Gods, maar dat is leven. Het levende woord, hè? Ja, ja, dan wordt het helemaal ironisch, ja. Maar goed, ze hebben gesmaakt het goede woord Gods. En de krachten der toekomende eeuw. Nou, dat is ook eeuwig leven dus eigenlijk, hè? Want de toekomende eeuw blijft altijd bestaan. Die is oneindig. Die is onvergankelijk, staat er. En de kracht van die toekomende eeuw is gewoon het eeuwig leven, uiteraard. Kracht, leven, leven en kracht. Leven is toch kracht? Er staat in wezen dus 4 keer hetzelfde. 5 keer geloof ik trouwens, ik ben het al kwijtgeraakt. Of 5 keer is heel mooi. Verlicht geweest, hemelse gaven gesmaakt, heilige geest deelachtig geworden. Gesmaakt het goede woord Gods en de krachten de toekomende eeuw. Nou kan die helemaal niet meer stuk, zuster. 5 keer, dat klopt precies dus. Hè? Want 5 staat voor de verborgen dingen. En voor genade. Zo heb ik het vroeger thuis tenminste al geleerd. 5 is het getal van de genade. Dat is heel correct, ja. Ja. Nou, er staat dus, het is onmogelijk, degene die eenmaal wedergeboren zijn en afvallig worden. Kan een wedergeborene dus afvallig worden? Het antwoord is ja, maar de vraag is alleen, wat bedoel je ermee? Hij kan afvallig worden, niet in de zin van dat hij zijn eeuwig leven kwijtraakt. Want dat hoeft hij zelf niet vast te houden, dat kan hij niet vasthouden. Hij is er zelf ook niet op gaan staan, hij kan er dus zelf ook niet van afvallen. Nee. Hij heeft het zich ook niet verworven. Verworven zeg ik altijd. Hij kan het dus ook niet kwijtraken. Hij heeft het niet door een levenswijze gekregen of verdiend. Hij kan het dus ook niet door een bepaalde levenswijze verspelen. Dat is heel logisch. En als het anders is, zou ik geen dag rust meer hebben. En u ook niet. Goed. Nou, het is onmogelijk om hen die daarvan afvallen, die dat kwijtraken, die op een of andere wijze daar niet uit leven, om hen opnieuw tot bekering te brengen. En wat staat er dan? Want dat is eigenlijk het hoogtepunt van de gedachtegang. Als welke zichzelf, voor zichzelf, betekent dat, die voor zichzelf als het ware de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Nou, dan wil ik het nog niet eens hebben over degene die openlijk prediken dat de Heer als het ware opnieuw gekruist moet worden, want zulke ken ik ook. Die zeggen dat glas had. Jawel, die ken ik ook, ja. Maar goed, daar wil ik het nou niet eens over hebben. Waar ik het wel over wil hebben, is dat als wij, nadat wij als het ware gestorven en begraven en opgestaan zijn met Christus, en dus inderdaad als wij zo eeuwig leven hebben ontvangen en begenadigd zijn in Christus en zijn wedergeboren tot een levende hoop, als wij daarna nog problemen hebben in onze relatie met de Heer, bedoel ik, als we daarna nog problemen hebben met onze zonden en met onze leefwijze en met wie wij eigenlijk zijn en met hoe wij zijn, dan kruisigen we de Heer opnieuw. Want hoe wordt het probleem van onze zonde in relatie tot de Heer? Hoe wordt het probleem van wie wij zijn en hoe wij zijn? En dat wij zulke slechte zondaren zijn. Hoe wordt dat probleem opgelost? Door het lijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. En als u dat kruis gepasseerd bent als het ware. En inderdaad tot geloof bent gekomen. En u hebt daarna nog problemen met uw zonde. Met uw kwaad geweten. En met wie u eigenlijk bent. En met wie die medebroeder en zuster eigenlijk is. Weet u wel. En hoe u bent. Hoe dat dan gaat in uw leven. Als u daar dan nog problemen mee hebt. Dan zou de prediking moeten zijn. Dan moet de Heer voor sterven. Maar hoe kun je dat prediken aan iemand die dat al lang aanvaard heeft? Moet toch niet opnieuw? Ja, dat is eenmaal, hè. Er staat, dat is Romeinen 6, waar staat, want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde, zelfs van zijn zondige natuur dus, eigenlijk. En in de direct daaropvolgende verse staat dat diegene die gestorven is, de Heer Jezus Christus, der zonde, vanwege de zonde, ten behoeve van de zonde uiteraard, der zonde eenmaal is gestorven. Met de nadruk op eenmaal, want daar gaat het daarover. Dat hij gestorven was, dat staat punt niet. Hij is dus onder eenmaal gestorven. En dat hij leeft, leeft hij voor God. En dan staat er meteen achteraan, ter bevestiging van het voorgaande, de dood heerst niet meer over hem. En een paar versen verder staat, laat dan de zonde niet over u heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is eenmaal gebeurd, als daarna het probleem praktisch, in de praktijk betekent dat, hè? Als dan het probleem in de praktijk van uw leven, van uw levenswandel niet is opgelost, is er niet een nieuwe boodschap. Daar is namelijk niks meer aan te doen. Dan is met kruis niet gepasseerd, dan staat men erbij stil, blijkbaar. En als wat aan te doen zou zijn, naar Bijbels inzicht, zou dan de Heer opnieuw gekruist moeten worden. En dat is precies wat hier staat. Met andere woorden, een leven dat er zo uitziet, is als het ware een ontkenning. Nou, als het ware moet ik weglaten. Een leven, dat leven is een ontkenning van de dood en opstanding van Christus. Het mag dan zo zijn dat iemand het met de mond beleidt dat het zo is, als historisch feit, dat hij gelooft dat het waar is, maar de praktische levenswijze is een ontkenning daarvan. Ja. Ja, die praktische leven bedoel ik dan mee. Het afwezig zijn van de bereidheid om uit Gods genade en uit de heerschappij van Gods genade te leven. Want dat is praktische levenswandel. En voor de goede orde, een leven onder de wet is volstrekt hetzelfde. Namelijk de ontkenning van dat de Heer gestorven is en opgestaan, want door zijn dood en opstanding maakt hij een einde aan de wet. En als we er nu alsnog onder leven, zou het alleen maar betekenen dat hij opnieuw gekruist moet worden. En dan zijn wij in de praktijk degene die zeggen, kruist hem. Dan verwerpen we hem dus opnieuw, terwijl we zeggen dat we hem aangenomen hebben. Dat is de ernst van het verhaal. En de apostel zegt het natuurlijk scherp, om nou eindelijk maar eens een keer van het probleem, ik zeg het maar netjes, hè, voor deze keer, om maar van het probleem af te zijn. Want hij wil nou wel eens verder inderdaad naar die vaste spijs. Hij zegt, ik heb aan hen geen boodschap. Ik kan het toch niet zeggen opnieuw. Ik kan het toch niet opnieuw prediken dat de Heer gekruist moet worden. Het is al gebeurd. Het probleem wat men heeft, zou er dus niet mogen zijn.
Eeuwige
verlossing. Hij heeft een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Een volkomen zaligheid. En dat is waar die volgende hoofdstukken over gaan. Hoofdstuk 7 tot en met 10 in elk geval. Waar uitdrukkelijk uiteengezet wordt hoe de oud-testamentische hoge priester geen eeuwige verzoening tot stand kon brengen. Maar hoe de nieuw-testamentische hoge priester een eeuwige verzoening tot stand gebracht heeft. En dat hij ons inderdaad volkomen zalig maakt. Niet zal zalig maken, maar hij maakt ons volkomen zalig. Dat wil niet zeggen dat hij het niet al gedaan heeft. Het wil zeggen dat hij het gedaan heeft en dat hij zorgt dat het zo blijft. Niet wij, hij zorgt dat het zo blijft. Hij is degene die ons reinigt. Niet wij reinigen ons. Hij is degene die ons heiligt. En wij dienen dat helemaal niet te doen. Dat is waar het om gaat. Kortom, van deze afvallige staat dat zij de Zoon van God, en dat betekent degene die opgewekt is uit de dood en zit aan de rechterhand Gods, want dat is de Zoon van God, de verhoogde, hè, dat zij de Zoon van God wederom kruisigen, let op het wederom, het bevestigt weer dat deze mensen al wedergeboren waren, ze hem wederom kruisigen en openlijk te schande maken. En dat is waarom wij zoveel problemen hebben met zulke gelovigen. Het is fijn dat ze wedergeboren zijn, maar ze zijn in de praktijk bezig om mijn verheerlijkte heiland, in wie ik geloof en waaruit ik leef, openlijk te schande te maken. Dat is wat er echt gebeurt. En dat is de grootste tragiek, denk ik, niet alleen in het leven van de apostel Paulus, maar in het algemeen de grootste tragiek binnen de christenen, binnen de christendom, zal ik maar zeggen. Zij zeggen te geloven in iemand die leed en stierf voor een zonde. Ze zeggen te geloven in iemand die de dood overwon, een nieuwe schepping, een nieuw verbond tot stand gebracht heeft. Terwijl het in de praktijk van hun leven geen fluit uitmaakt. Omdat ze nog net zo goed leven onder de eerste beginselen van de wereld. En eventueel zelfs onder de wet. En daar zeer tevreden over zijn. Maar in de praktijk maken zij hun heiland te schande. Daar zullen we het eerst bij laten, want het is hoog tijd, dacht ik, voor de pauze. Van deze vleeselijke gelovigen, van deze natuurlijke mensen, om met 1 Korinthe 2 te spreken, wordt dus gezegd dat ze in feite de dood en opstanding, daarmee de kruisiging in het bijzonder van de Heer Jezus Christus, ontkennen. Dat is de gedachtegang namelijk die in Galaten gevolgd wordt, waar gezegd wordt dat door de kruisiging van de Heer Jezus wij der wereld gestorven zijn, dat de wereld ons gestorven zijn, dat wij dood zijn. En Paulus zegt, ik ben dood, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Dat komt allemaal tot stand door de dood en opstanding van onze heiland. En als men daarna alsnog in de wereld leeft, want we leven niet in de wereld hoor. Als men daarna alsnog in de wereld leeft en alsnog met wetten en inzettingen wordt belast. Nee, ik citeer uit Colossenzen 2, daar staat dat. Hè? Daar staat, wat wordt gij alsof gij in de wereld leefde met wetten en inzettingen belast. Van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Maar goed, als het zo is dat we wedergeboren zijn, maar niet in de wereld leven en dus met de wet belast worden, dat is niet christelijk leven, dat is wereldlijk leven. Dat is een grote misverstand, hè? Als dat zo is, dan is dat de ontkenning van de dood en natuurlijk ook de opstanding van de Heer Jezus Christus. En als men er problemen over maakt, dan vraagt men dus opnieuw de kruisiging van de Heer Jezus, daar komt het op neer. En het zal duidelijk zijn dat dat niet de bedoeling is. Maar hier staat het, hè. Zij kruisigen de Zoon van God wederom en maken hem openlijk te schande in het publiek. En dat is het ook. Ik heb eens een keer iemand horen, ik moet voorzichtig zijn met hoe ik het zeg, maar ik heb eens een keer iemand horen zeggen bij, ik kan het niet anders zeggen, maar excuus dan. Maar ze zeiden, ze prediken bij jullie de genade, maar in werkelijkheid is het bij jullie net als bij ons. En dat ons was dan de een of andere gemiddelde protestantse kerk. Bij jullie prediken ze de genade, bij ons niet. Maar in de praktijk is er geen verschil. En dat is mij goed bijgebleven, heeft mij erg zeer gedaan. Mede omdat ik het niet kon ontkennen. Ik had het maar wat graag ontkend. Maar het was wel zo. En zo hoort het uiteraard niet te zijn. En inderdaad, het is schandelijk als zoiets gezegd wordt. Nou goed, laat ik er niet bij stil blijven staan. Wat ik wel nog even op wil wijzen is op de min of meer parallele gedachtegang uit de Galatenbrief, waar op minder abstracte wijze deze dingen aan de orde gebracht worden. Want daar wordt gewoon gezegd dat er zoveel gelovigen zijn die weliswaar wedergeboren zijn en uit genade zijn zalig geworden en dus in de genade geplaatst zijn, maar niettemin onder de wet leven en alsnog door de wet gerechtvaardigd willen worden. In wezen is dat precies hetzelfde. Het zijn andere woorden, het is een benadering van een wat andere hoek, maar het is in wezen volstrekt hetzelfde. En dan wordt uiteindelijk, want het duurt ook een paar hoofdstukken, dat betoog, maar uiteindelijk komen we dan in hoofdstuk 5 van Galaten, waar staat, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Maar dit is volstrekt hetzelfde als Romeinen 5, uit mijn hoofd noemde ik die hoofdstukken er straks al, waar staat dat wij roemen in de genade in welke wij staan. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat soort dingen. Hè? Staan in de vrijheid, staan in de genade. Dat in de praktijk hetzelfde is, dat zal u duidelijk zijn. Als je uit genade leeft, ben je vrij. En de enige die daar bezwaar tegen kunnen maken, zijn de mensen die proberen macht over u te hebben. Want die proberen u uw vrijheid te ontnemen. En u weet wie er op de macht uit is. Ik zeg het nu maar een keer heel concreet. We hebben zo lang erover gepraat en ik kan het nou wel heel concreet zeggen. Degene die uit is op de macht, op de hoogste macht, is de Satan zelf. En als hij ergens macht over wil verwerven, is het uiteraard over gelovigen. Want over ongelovigen heerst hij al een jaartje of 6000. Minstens. Nee, sinds Adam, maar misschien al veel langer terug. Dat kan ook nog. He? Kortom, de gelovige die in de vrijheid geplaatst is, is de prooi van Satan die erop uit is om hem om die vrije mens, die vrije gelovige dus, alsnog onder de macht van iets te brengen. Zijn eigen macht uiteraard, en als hij daar de wet des Heren voor moet gebruiken, nee, ik bedoel de Mozaïsche wet, hè, dan zal hij dat zeker niet laten. om ons terug te brengen naar de eerste beginselen van de oude, tegenwoordige, boze eeuw. Dat is waar het om gaat. Dus verwonderlijk is het allemaal niet. Maar in het klein, in onze kleine gemeenschap is het zo, dat als mensen bezwaar hebben tegen het feit dat wij staan in de vrijheid, dan is dat omdat zij macht over ons willen hebben. Zij ons zullen vertellen wat wij doen en laten moeten enzovoorts. En als blijkt dat wij vrij zijn, krijgen ze een hekel aan ons, want wij vallen dan niet meer te manipuleren. Ze kunnen met ons niks meer doen. Ze kunnen niet meer zeggen, maar dit en dat, dat doe je niet goed en je zou zus en zo moeten. Of je hebt gezondigd en weet je wel. En dan zeggen wij, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. En als je dat zegt, dan houdt alles weer op, hè? Dan is de discussie weer afgelopen. Dan ben je zo glad als een aal voor zulke mensen. Nemen ze je kwalijk. Echt waar. Maar er is niks mis met je dan, hoor. Integendeel, er is niks mis. Maar dat is het verhaal. Nou goed, staat dan, niet liggen en zeker niet kruipen. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Dan ben je het wel verplicht om erin te gaan staan natuurlijk. Christus heeft ons daarin geplaatst. Heeft ons vrijgemaakt. Daarom moeten we daar wel gaan staan, uiteraard. Staat er in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der slavernij, dienstbaarheid, hè, slavernij, wordt niet wederom met het juk der slavernij bevangen, want dan ben je gevangen als je dat juk draagt. We zijn immers vrij, je niet opnieuw laten vangen dus. Hè. Zie, ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden en dus u onder de wet laat plaatsen, dat Christus u niet nut zal zijn. Daar heb je het. Dan is Christus u niet nut. Daarbij moet u bedenken wie Christus is. Maar dat wordt uiteengezet, met name in de Hebreeënbrief. Want Christus is degene die de dood overwon. Heel letterlijk, hè. Ik zeg het wel eens heel, heel letterlijk. Jezus was degene die gekruist werd. Maar Christus is degene die opstond uit de dood, die de dood overwon en die uitermate verhoogd werd en gezeten is aan de rechterhand Gods op de troon der genade als de middelaar van het nieuwe verbond en als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die ons volkomen zalig maakt. Gemaakt heeft eventueel, maar nee, die ons volkomen zalig maakt. Dat is in ieder geval de gedachte. En die Christus is ons niet nut wanneer wij ons onder de wet laten plaatsen. Dat wil niet zeggen dat we er niet behouden zijn, maar het wil zeggen dat Christus voor ons op dit moment dan niets betekent. En dat blijkt ook zo te zijn. Goed, 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 misschien hebben u die ervaring niet, maar ik dan wel. Hè? Het blijkt zo te zijn dat die mensen die onder de wet leven, in de praktijk niets hebben aan Christus. Het zegt hun ook niks. Ze kennen hooguit een die in het verleden ooit gekruist werd. Hè? En vermoedelijk kennen ze een die in de toekomst een andere malen zal verschijnen. Maar wat, wie of wat hij nu is en wat hij nu betekent voor de gelovigen, onbekend. Hooguit kom je dan nog zover dat er sommigen zijn die zeggen, nou, je kan hem sommige dingen vragen en als het mee zit, geeft hij je dat dan. En dan durven ze niet te zeggen dat meestal zij toch niet ontvangen wat zij vragen. Want het is spotten, hè? Dat kun je niet doen, want stel je voor dat hij het hoort. Dan geeft hij helemaal nooit wat. Maar de eerlijkheid gebiedt ons vast te stellen dat het wel zo is. Dat het meeste wat gevraagd wordt, dat we dat niet ontvangen dan. Maar verder weet men niet. Wie is Christus? Degene die voor ons leed en stierf van het kruis van Golgotha en als het meezit daarna uit de dood opstond. Maar vroeg niet wie hij was of wat hij deed. De vraag is, wie is hij? Als daar het antwoord op, als men daar het antwoord op schuldig blijft, dan betekent het inderdaad dat Christus hen niet nut is. Maar het antwoord is, hij is degene die ons heiligt en reinigt. Hij is degene in wie wij leven, door wie wij leven. En hij is degene die ons leven is, die ons leven beheerst, wiens eigendom wij zijn, degene die ons volkomen reinigt en heiligt. En als iemand vindt dat wij niet volkomen heilig en rein zijn, dan komt dat omdat men punt 1 de buitenkant beziet en die reinigt hij nou eenmaal niet. Die buitenkant reinigt hij niet, waarom zou hij? De buitenkant neemt hij weg. Dat hoef je niet eens schoon te maken. Nee, neemt hij weg. Ook het lichaam, letterlijk, zal in de toekomst weggenomen worden. Voor zover er zoiets bestaat als heiligmaking des vleeses. De uitdrukking is van Roosendaal, geloof ik weer. Hè? Maar goed, dat doet er nou niet toe. He, maar voor zover er zoiets bestaat als heiligmaking des vleeses. Wel, dat is het. Het bestaat ook. Maar dat is niks anders dan de verlossing van ons lichaam. Bij de, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat is heiligmaking des vleeses. 2 Korinthe 2. En heiligmaking des geestes, dat gaat eraan vooraf. Dat gebeurt nu tijdens ons leven hier. En als mensen dus vinden dat wij niet heilig genoeg zijn, dan komt dat of omdat ze naar de buitenkant kijken, waarbij God zegt dat die buitenkant neem ik toch weg, dus dat maakt weinig uit. Of ze hebben kritiek op het werk van de Heer, die nou eenmaal ons heiligen zou en reinigen en die dat beloofd heeft. Dat we zullen doen en waaruit wij dan ook inderdaad leven. Als dat niet voldoende is, is er niet kritiek op ons, maar is de kritiek inderdaad op het werk van de Heer zelf. Maar meestal kent men het werk van de Heer niet. En heel de prediking dat de gelovige zichzelf zou moeten reinigen en heilig en acceptabel zou maken voor God, op wat voor wijze dan ook, is de ontkenning dat Christus gezegd heeft dat hij zijn gemeente reinigt en heiligt en zonder vlek of rimpel aan zijn Vader voorstelt. En als ik het zo zeg, dan is het godslasterlijk inderdaad, ja. Dat is de uiterste consequentie. Natuurlijk, dat zeg ik ook niet alle dagen in publiek. Maar niettemin is het wel zo. Als men zegt dat wij dat moeten doen, dan ontkent men dus dat hij het doet. En als dat zo is, als men dat ontkent, dan betekent dat Christus ons niet nut is. Nou ja, dat is de gedachte. Meer kan ik er niet van zeggen. Maar hier staat het ook. Christus is u niet nut wanneer gij u laat besnijden of wanneer gij u met het juk der dienstbaarheid laat bevangen enzovoorts. En vers 4 zegt het nog een keer. Christus is u ijdel geworden. En ijdel betekent leeg. Dat is een Christus zonder inhoud. Nee, vraag maar, wat houdt dat in? Dat je een levende Christus hebt. Wat houdt dat in? Wat is de inhoud daarvan? Nou, dat hij ons heiligt en reinigt, waardoor wij in gemeenschap met onze hemelse Vader kunnen leven enzovoorts. Ongeacht de omstandigheden. Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen, wordt er gezegd tot mensen die uit genade zijn zalig geworden en ook zalig blijven, overigens. Gij zijt van de genade vervallen. In de Hebreeënbrief staan woorden van gelijke verstrekking. Die komen we later nog tegen. Want dan staat er dat we zouden toezien dat niet iemand verachtere van de genade Gods. Ik heb hem in één greep. Hebreeën 12 vers 15. Vers 14 zegt van Hebreeën 12. Hebreeën 12 vers 14. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods. Zie, verachteren van de genade Gods, dat kan. En dat is precies waar we het over hadden. Betekent dat men dan niet leeft uit de rijkdom van Gods genade. Niet die Heer kent die op de troon der genade gezeten is enzovoorts. Want het punt is, als men daarvan verachtert, dan leeft men gewoon dus weer naar de oude mens.
Mozes kent dat begrip al als hij zegt in Exodus 33. Dan zegt hij van... ik ken uw namen en ook gij hebt genade gevonden in mijn ogen, zegt de Heer. Nu dan, ik weet dat je die niet genade gevonden hebt in uw ogen. Gaat u dat verder? Maar hier is het dus dat hij dus al erkent dat alleen uit genade hij een mens zelf eigenlijk hebben kan.
Ja. Nou, dat is het ook, ja. Dus het eigenaardige dat... We praten over heerschappij van de genade en zo. En natuurlijk doen we dat in de eerste plaats in verband met de huishouding. Bedeling is dat, hè. De huishouding der genade. Onze bedeling heet bedeling der genade. Huishouding der genade wil zeggen dat er een huishouding is die beheerst wordt door genade. Vanzelfsprekende zaak. Maar neem niet weg dat het ook daarvoor en ook in de toekomst hierna toch zo is dat men voor God alleen maar kan leven uit genade. Ongeacht welke bedeling het is, overigens. Alleen in onze bedeling komt er extra nadruk op te liggen. En dat maakt die omstandigheden die hier beschreven worden natuurlijk alleen maar erger. Maar niettemin is het altijd zo geweest dat ook in het Oude Testament, ook onder de wet, dat men alleen kon leven uit de genade Gods. Zo zonder meer. Wat dat betreft is het niet eens een specifiek nieuwtestamentische lering. Daar komt het op neer, hè. Weet u nog, Noach was een rechtvaardig man. Noach vond genade in de ogen des Heeren, staat achter elkaar. Waarna de volgende vraag is, hoe kan iemand die rechtvaardig is nou genade nodig hebben? Nou, het punt is, hij was niet rechtvaardig, maar hij vond genade in de ogen des Heeren. Hij was namelijk een gelovig man. En God rekent geloof tot gerechtigheid. En als er dus staat, Noach was een rechtvaardig man, betekent het gewoon, Noach was een gelovig man. En wat ontving hij? De wet? Nee, genade. Dat is wat hij vond. Hij vond genade in de ogen des Heeren. En dat is waar het allemaal om gaat. Goed, ik probeer terug te gaan naar Hebreeën 6. Wat Paulus uiteindelijk zegt in deze verse, tot en met vers 6, is, nou laat ik het nou eens populair zeggen dan voor een gelegenheid, ik heb het allemaal zo ernstig gezegd, toch voor mijn doen, hè? Populair gezegd, heeft er geen enkele zin meer om, nou, om inderdaad verder te spreken met diegene die zijn Heer openlijk te schande maken en opnieuw kruisigen. En ik denk dat niemand hem dat kwalijk kan nemen. Dat kun je een poosje doen. Als de luisteraars of de lezers eventueel gewoon voortgaan met in de praktijk het verzoeningswerk van Christus te ontkennen en zelfs in de praktijk hem dus eigenlijk opnieuw te kruisigen, dan draai je om en dan loop je weg. Dat is waar het om gaat. In 2 Korinthe 2, heb ik nog vers in het geheugen, heb ik toevallig gisteren over gesproken dan, maar 2 Korinthe 2 zegt de apostel dat men zich zou onttrekken, als gelovige, dat men zich zou onttrekken van de ongeschikte mensen en de ongeregelde mensen. En het woord ongeschikte betekent dat ze niet op hun plaats zijn, atopos, wil zeggen niet op hun stekje. Ze staan niet op de plaats waar ze zouden moeten zijn. Misplaatste gelovigen. En als ze misplaatst zijn, dan betekent dat ze niet staan waar ze moeten staan. En waar moeten ze staan? Sta dan in de vrijheid. Sta dan in de genade. Hè? En wederstaat de boze. Maar dat is Efeze 6. Nou, mensen die daar niet staan, die misplaatst zijn, staan dus niet in de genade, staan niet in de vrijheid. En wat zegt de apostel? Onttrek u van hen. Uiteraard niet van degene die wel goedwillend zijn, maar wel van degene die per se niet hun plaats willen innemen, die per se niet uit die rijkdom van genade willen leven. Onttrek u aan die ongeschikte mensen. En dat is nog netjes gezegd in 2 Thessalonicenzen 2. Want 2 Thessalonicenzen 2 was dat. Maar dat is nog netjes gezegd, want Galaten, maar ik heb dat al weggeslagen nu, maar Galaten zegt, ach werden zij afgesneden die u onrustig maken. En dat zijn dus de lui die jukken opleggen, mensen in slavernij brengen, die de wet prediken of die levenswijze prediken of wat dan ook. Dus dat is heel grof, werden ze maar afgesneden. Dat kan zelfs gewoon betekenen, gingen ze maar dood. Dat is een rigoureuze manier van afsnijden, maar wel de meest letterlijke. Dan zou het ook op andere manieren kunnen eventueel. Maar dat is wat de apostel wil. En in 2 Thessalonicenzen 2, wat ik zojuist ook aanhaalde, zegt de apostel, bid voor mij, opdat ik inderdaad dat evangelie tot verkrijging van eeuwige heerlijkheid mag prediken. En opdat ik mag verlost worden van de ongeschikte boze mensen. Hij vraagt om verlossing van deze gelovigen, die inderdaad weigeren hun positie in te nemen. En ik kan me dat levendig voorstellen. Want de meeste hinder in de prediking van het evangelie der heerlijkheid van Christus wordt ondervonden door degene die wel gelovig zijn, maar inderdaad bij de melk willen blijven en de vaste spijs niet willen hanteren. Niet blieven, heet zoiets. Dat is het verhaal. Dat is de grootste belemmering. Er zijn mensen die vragen, waarom horen wij deze dingen nooit in de kerk? Nou, het antwoord is, omdat de meeste mensen in die kerk het ook niet horen willen. En de prediker wacht er zich dan wel voor om een meerderheid tegen zich te krijgen. He? Die wil ook niet in stress naar onder gaan. En moet om zijn baan denken bovendien ook, maar dat is een minder nette gedachte van mij nu. He? Dus, maar goed. Maar dat is het verhaal, als men niet horen wil, nou ja, dan gaat het niet. En dat is echt, echt problematisch.
Dat heet de verlossing dan wel. Iemand die nooit gezien heeft, onder het oordeel staat, onder het oordeel
van God. In werkelijkheid is het natuurlijk zo dat als men niet naar de vaste spijs wil, dan heeft men de melk nooit gegrepen, begrepen, verteerd, aangenomen, verwerkt. Dat is het verhaal. Wat is verlossing dan? Nou, weet men ook niet. Het zijn lege begrippen, ijdele begrippen. Je kunt de term in je mond nemen, dat klinkt allemaal heel vroom. Er is vaak geen spel tussen te krijgen, tussen de redenering, maar het zijn inhoudsloze woorden. Dat is het probleem. Laat ik alsjeblieft teruggaan naar het schriftgedeelte. Er staat toch, hè, want het heeft toch geen zin, staat hier. Het is onmogelijk om hen die afvallig worden wederom te vernieuwen. Tot bekering. Er werd me even opgewezen dat bekering hier precies het goede woord is. Hè? Wederom vernieuwen wil zeggen dat men opnieuw wedergeboren wordt. Hè? En bekering, wel bekering in de Bijbel, is meest letterlijk de term niet eens voordat men tot geloof komt, want dat is wat anders. Sorry, maar het is zo. Bekering is namelijk dat men andere weg inslaat. Bekering slaat wel degelijk op de levenswijze. En levenswijze bedoel ik nog steeds niet en nooit bedoel ik daarmee hoe iemand dingen doet en wat hij doet, maar ik bedoel ik altijd mee wat hij denkt. En eventueel waarom hij iets doet. Redenen, motivering. Levenswandel zit niet in, je kunt je niet fotograferen of filmen. Levenswandel zit in de gedachten, in de harten van de mens. Dat is levenswandel, dat is een echte leven namelijk. Hoe gelukkig of ongelukkig het naar buiten toe uitkomt, dat is heel wat anders. Maar de echte levenswandel zit in wat een mens motiveert, hoe hij denkt, waarom hij dingen doet en dat soort dingen meer. Nou, hoe dan ook, wat ervan gezegd wordt, is inderdaad dat die mensen, die kunnen niet opnieuw, kan je niet opnieuw tot wedergeboorte brengen en je kunt ze niet opnieuw tot bekering brengen ook. Bekering wil namelijk zeggen dat men een andere weg inslaat, concreet. He? Mijn vader zei altijd, om het te laten zien dat ik dat ook niet uitgevonden heb. Mijn vader zei altijd dat iemand, zegt iemand dat hij tot bekering is gekomen. Dan zegt mijn vader altijd, nou dat hij tot geloof gekomen is, geloof ik wel. Maar of hij tot bekering gekomen is, dat zien we over een paar jaar. Dat zei je natuurlijk niet in het publiek. He? Maar wel aan de lunchtafel, dat wel, hè? Want dat is het ook. Bekering is namelijk een praktische zaak. Dat zal nog moeten blijken. Goed. Nou, Paulus zegt, ik kan die mensen niet tot bekering brengen. En ik denk ook inderdaad dat het niet kan, dat zegt hij ook. Hè? En dus vergeet hij ze bij voorkeur. En zegt, vers 7, want de aarde, hij vergelijkt deze mensen met de aarde. En dan blijkt dat deze gelovigen nog minder zijn dan de aarde. Hoewel de natuurlijke mens uit de aarde is, is deze wedergeboren mens in de praktijk minder dan de aarde waaruit de natuurlijke mens genomen is. Want, zegt hij, de aarde die de regen, zeg maar melk, hè, die de regen menigmaal op haar komende indringt, want de aarde drinkt regenwater, menigmaal, bij herhaling, die brengt bekwaam kruid voort, die aarde, die brengt bekwaam kruid voort voor degene door welke zij gebouwd wordt. De aarde wordt namelijk bebouwd, bewerkt door iemand. En de aarde drinkt vervolgens regenwater, menigmaal. En de aarde brengt vervolgens bekwaam, zoals het hoort dus, hè. Als je toe in staat, brengt bekwaam kruid, gras, wat het maar is, planten enzovoort voort. En zo hoort het ook. Waarmee maar gezegd wil zijn dat wij als gelovigen ooit bewerkt zijn door iemand die ons bebouwt. Want Gods akkerwerk, Gods, hè? Dus 1 Korinthe weer, waar het over die melk en vaste spijs ging. Ja, 1 Korinthe 3, zelfde bladzijde, ja. Gods akkerwerk, zijt gij. Wij zijn bewerkt, beploegd enzovoort door de Heer. En vervolgens is het zo dat wij inderdaad bij herhaling menigmaal die melk ontvangen, minstens. Hè? En als we dan niet vrucht voortbrengen, wat een keer wat dan? Dat is fout, want dat is heel tegen natuurlijk. Dat is wat hier staat. En de bedoeling is dat ons leven, en bedenk dat nou eens goed, de bedoeling is dat het leven van een gelovige vrucht draagt. Niet vrucht die bestemd is voor de gelovige zelf, dat kan natuurlijk niet. Ook niet vrucht die bestemd is voor de buurvrouw, waar we het al even over hadden, voor de medemens. Zelfs niet vrucht die bestemd is voor uw broeder of zuster, hoewel dat wel wat dichter bij de waarheid ligt. Maar het is vrucht die bestemd is voor de Heer. En het punt is dat de vrucht van ons leven bestemd is voor de Heer en Hij bepaalt ook wat voor vrucht dat is. En als de vrucht al beoordeeld moet worden, niet alleen in kwantiteit, in hoeveelheid, maar vooral ook in kwaliteit, als het al gebeuren moet, zal het gebeuren door de Heer zelf. En dat is ook Paulus, dat was niet meer 1 Korinthe 3, maar inmiddels weer een halve bladzijde verder, 1 Korinthe 4, waar de apostel zegt, tot de Korintiërs, doch mij is voor het minste, in gewoon Nederlands mij een biet, hè? Mij is voor het minste dat ik van u lieden geoordeeld word of van een menselijk oordeel. Ja, ik oordeel ook mijzelf niet, want wie mij oordeelt, is God. En dat is het echte verhaal. Het punt is dat wij niet ons eigen leven dienen te beoordelen of het wel vrucht voortbrengt. En of het die vrucht wel goed genoeg is. Laat staan dat we van elkaar verwachten dat we vrucht dragen en die vrucht te beoordelen of het goed genoeg is en bekritiseren enzovoorts. Integendeel, als er een vrucht is, wel, het is voor de Heer. Aan Hem zouden we vrucht dragen. En hoe de Heer dat doet, ik weet het niet. Dat is allemaal verschillend. Ik kan me voorstellen dat er een soort aarde is waar je maar een zaadje in hoeft te zetten en overmorgen al komt het al uit de grond zetten. En nog een paar dagen later draagt het al vrucht, bij wijze van spreken. Het zou best kunnen, ik heb er niet zoveel verstand van. Maar ik kan me ook voorstellen dat je de aarde bewerkt en dat je wat in de grond stopt en er komt niks op. En na een maand of zo gooi je eens wat kunstmest op, zodat het flink gaat stinken ook nog. He? Nee, en die akker daarnaast, daar staat al een prachtige plant, weet je wel. Dat kan toch? Maar ik kan me ook voorstellen dat waar het laatst gebloeid wordt, waar het laatst pas opkomt, dat het de meeste vrucht voorbrengt, of niet? Kan dat niet? Dat weten wij toch niet? Het gaat om het eindresultaat, dat is bestemd voor de Heer. En Hij maakt uit hoe Hij dat land bewerkt en bebouwt enzovoort. En Hij beoordeelt ook de vrucht. Nou goed. De aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt. De aarde dus die bekwaam kruid voortbrengt. Voor degene door welke zij ook gebouwd wordt, die aarde ontvangt zegen van God. Een gedachte die algemeen geldt voor de schepping als zodanig. Maar de aarde die doornen en distelen draagt, de aarde dus die bebouwd werd en die menigmaal regen ontvangt en indrikt, en dan niettemin doornen en distelen draagt, die aarde die is verwerpelijk.